Wij als mens hebben de eigenaardige eigenschap dat wij belangrijke, mooie, indrukwekkende gebeurtenissen uit ons leven kunnen herinneren. Sommige, voornamelijk wat ouderen onder ons, weten precies waar ze waren en wat ze deden toen de eerste mens wandelde op de maan. Anderen herinneren zich heel erg goed wat ze waren en wat ze deden toen ze het verschrikkelijke nieuws hoorden van de vliegtuigen die het World Trade Center in New York penetreren. Of op een blijere notitie. Goed kunnen herinneren wanneer hun een kind of een kleinkind werd gegeven. De vreugde die daarvan afspatte. Of misschien wel het meest indrukwekkende moment in uw leven. Het moment dat u besefte waarom God zijn enige geboren zoon had gestuurd naar deze wereld. En dat u zei, ik wil Jezus volgen. Een belangrijk moment in het leven van een christen is wanneer je ontdekt, wanneer je beseft dat Johannes 3 vers 16 niet zomaar een tekst, populaire tekst is die wordt aangehaald door christenen, maar dat het daadwerkelijk waar is. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gestonden heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wanneer je dat beseft, wanneer je dat doorkrijgt, dan kijk je naar dat kruis op Golgotha. Waar onze dierbare Heer en Heiland voor ons geleden heeft aan het kruis. Jesaja zei het zo mooi in Jesaja 53 van vers 4. Deze Jezus heeft onze ziekte op zich genomen. Hij heeft de leed voor ons gedragen. En wij als mensen hielden hem als geplaagde, als de God geslagen en verdrukte. Maar Jezus is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbreideld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij hadden voordat wij Jezus leren kennen en voordat wij beseften wat Jezus voor ons had gedaan, wij dwaalden rond als schapen en wandelden allemaal onze eigen wegen. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen, van u en mij, op hem doen neerkomen. Als je beseft dat hij al onze fouten, al onze tekortkomingen, alle dingen die wij verkeerd hebben gedaan, alle dingen die in overeenstemming zijn met Gods liefde voor de wil, dat hij dat op zich heeft genomen. Hij die nooit heeft gezondigd. Dan gaat toch iets met je gebeuren. Dan gaat toch op den duur een besef doorklinken in je leven. En zodra je beseft wat Jezus voor hebt gedaan en wat hij voor je doet, dan krijg je een nieuwe blik, een betere hoop in je leven. Immers het kruis en het vergoten bloed met een teken van vergeven. En blik op dat lege graf wordt de bevestiging dat wij geen dode letter, maar een levende Heer en Heiland dienen. En wij zijn dankbaar voor het werk wat Jezus nu op dit moment doet in het hemels heiligdom. En wij wachten en we kijken uit naar zijn spoedige wederkomst als koning der koningen en Heer de Heerschappen. Het kruis zorgt ervoor dat wij zelf hoon en spot en gelach van deze wereld ondergaan en het ondergaan. Waarom? We willen Jezus volgen. Sommigen van ons hier in deze zaal hebben carrières moeten laten varen omdat wij Jezus wilden volgen. Wij doen alles gewillig, dat hoop ik, wat nodig is om te verkondigen van dat kruis en dat lege graf. Datgene wat Jezus ons wil bieden op deze aarde. En dat allemaal omdat we beseffen wat er gebeurde aan het kruis. Luister eens hoe de geest der profetie, zuster Wijd, het aangeeft hoe belangrijk dat kruis is. Het is een quotatie die komt uit manuscript 21, zo heet het. En het is geschreven in het jaar 1898. En ze heeft het geschreven aan mensen van die een christelijke magazine schreven. En zij gaf de mensen de volgende bemoediging, de volgende tekst mee ter overdenking. En daar wil ik graag met u bij stilstaan. Onthoud het goed wat ik gegeven heb gelezen. Ik quoteer. Hangende aan het kruis was Christus het evangelie. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is onze boodschap. Ons argument. Onze leerstelling. Onze waarschuwing aan de verstokte medemens. Onze bemoediging aan de treurende. De hoop voor elke gelovige. Als wij mensen kunnen interesseren voor deze gedachte, dan mogen ze hun ogen richten op Jezus. En wij mogen dan terzijde stappen en hun vragen om hun ogen te richten voortdurend op het Lam van God. De vraag is, laten wij andere mensen wel dat kruis zien? Immers, als je een kind of een kleinkind krijgt, dan ga je van de wijde wereld en je gaat het iedereen vertellen. Ik heb een kind, ik ben zo dolblij. Ik ben gezegend door de Heer en iedereen moet het weten. Maakt niet uit waar ze zijn, ik krijg kaartjes, ik laat het ophangen bij mijn werk. Iedereen moet het weten, ik ben gelukkig, want ik ben gezegend. Of de mensen het nu willen horen of niet. Of ze nou moe worden dat je het voor de 10.000 keer vertelt, want jij bent gezegend met geluk in je leven. Je hebt het besef dat jij bent dat je iets dierbaars en iets moois hebt gekregen. En niets en niemand kan je stoppen. Zelfs als je kinderen wat ouder worden. Zelfs als ze dingen doen die je niet helemaal leuk vindt. Toch blijf je praten over datgene waar de Heer je mee heeft gezegend. Maar hoe is het nou met dat kruis? Op Golgotha. Vergeten wij niet snel wat dat kruis betekent voor ons in ons leven? Immers alles. Alles wat wij geloven en beleiden, de Sabbat, de leer van de wederkomst van Christus, wat betreft gezond leven, de staat van de doden, het heiligdomsleer. Allemaal die zaken zijn allemaal begonnen, voortvloeien, hebben Jezus centraal. Waarom? Omdat we kijken naar dat kruis en we zien dat Jezus zondaren zoals wij wil redden, ten koste van alles. Een van die moordenaars die aan Christus tijd ook opgehangen, keek naar Jezus aan het kruis. Hij die schuldig was, keek naar de onschuldige. En hij zei zo van, mag ik zijn die u bent, waar u zijn zult. Wilt u mij vergeven? En het gebeurde. Hij keek naar het kruis en werd veranderd. Denk maar eens aan die hoofdman, die overste over 100, Matthäus 27, vanaf vers 54. Die hoofdman die samen met de soldaten staat en alles schouwspel rondom Jezus kruising gadeslaat. En ziet de man aan het kruis met een doornenkroon. En kijkt en die hoofdman over 100 zei, toen ze die aardbeving meemaakten en al die dingen, zeiden ze werkelijk, dit is Gods Zoon. In Lucas 23:16, deze mens was rechtvaardig. Hij keek naar het kruis, hij verzette deze persoon, dit is niet zomaar iemand, dit is bijzonder. En dat allemaal omdat ze onze verlosser, onze heiland, zagen aan het kruis. Paulus wist waarom en wat hij moest spreken. 1 Korinthe 1:23. Paulus wist wat de boodschap moest zijn als hij de wijde wereld inging en mensen ging vertellen. Wat was het kernpunt van zijn boodschap? Wat was het kernpunt van al die gemeenten die hij bezocht in Klein-Azië? Wij echter preken Christus, de gekruisigde. De getuige van Jezus, die zo voor ons stierf, toch? We vertellen aan andere mensen de belangrijke momenten in ons leven. Je vertelt toch over datgene wat jou dierbaar is. Wat belangrijk voor je is. Waar je niet zonder kan. We schamen toch niet voor onze boodschap? Weet je dat er mensen zijn die niet zo gedegen zijn met betrekking tot hun kind omdat hun kind iets mankeert? En toch zijn de ouders zij zo van, ondanks dat mijn kind een handicap heeft. Ondanks dat het niet alles heeft wat we zouden willen wensen voor mijn kind. Toch ben ik zo dankbaar en net zoals een gezond kind gaan met de wereld rond. En getuigt datgene wat ze hebben gekregen. Hoe is het met ons? Waar zijn onze gedachten nu mee bezig? Staan we stil bij dat kruis, bij dat lege graf? Staan we stil bij, waar Paulus zegt aan de gemeente van Colossens in hoofdstuk 3 vers 1, als je met Christus bent opgestaan, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus nu is, die aan de rechterkant van God zit, bedenk de dingen die boven zijn en niet op aarde. Want je bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Waar zijn onze gedachten nu als we ons bepalen bij het woord? Als we ons bepalen bij wat daar gebeurde, die bewuste Goede Vrijdag. Het grote wonder moest toch komen. Het was niet alleen maar het kruis. En dat was ook uiteindelijk ook het lege graf. Laten we gaan naar Matthäus 28 van de vers 5. Matthäus 28 van de vers 5. Maar de engel antwoordde, he, nadat Jezus was opgestaan en die zag de vrouw die stond bij het graf, zag dat lege graf, zei ze van, je hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat je Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Komt u de plaats waar de Heer gelegen heeft. En hij gaat heen en zegt tegen de discipelen dat hij is opgewekt. Uit de doden. En zie, ga u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, heb ik het u gezegd. Die engelen gaven een simpele boodschap. Daar niet de paniek. Maar ga de wereld in en vertel wat er gebeurd is. Die discipelen waren best bedroefd, depressief over al dat schouwspel wat zich had afgespeeld. Ze hadden hoop nodig. En de engelen wilden dat die boodschap van hoop gehoord zou worden. Dus, dames, vertel aan de discipelen, vertel aan iedereen, Jezus leeft. De gekruisigde Jezus leeft. Als wij kijken naar het kruis, dan kunnen wij ook verdrietig worden van de hoge prijs die Christus betaald heeft voor onze tekortkomingen en onze zonden. Maar daar hoeft niet bij te blijven. Hij leeft. Beter nog, hij komt terug. Het graf is leeg. En dat mogen wij vertellen aan heel de wereld. Christus gekomen, Christus gestorven, Christus opgestaan, Christus die spoedig wederkeert, dat is onze boodschap. Gehoorzaamheid aan hem die de weg, de waarheid en het leven is. Nou, niet iedereen was zo blij om te horen dat het graf leeg was. Er zijn heel veel mensen geweest die hadden gehoopt dat het zou blijven bij dat kruis. Zo ook de leiders van het volk, de schriftgeleerden, de fariseeën, de hogepriesters. Ze hadden 3 jaar lang hun best gedaan om een manier te vinden om de boodschap van Christus teniet te doen. En voor hun was een triomftocht gekomen. Ze hadden Christus genageld of laten nagelen aan het kruis door de Romeinse overheersers. En nu kwamen er links en rechts overal geruchten en berichten: Jezus leeft! Het was voor de leiders van het volk van absoluut belang dat die geruchten zouden stoppen. Dat die boodschap van opgestaande Heren zouden stoppen. Want anders zou het doodlopen. En wat hadden deze schriftgeleerden ervoor over? Laten we verder kijken in Matthäus 28, maar dit keer lezen we vanaf vers 11. Terwijl zij onderweg waren, Matthäus 28, vers 11, terwijl ze onderweg waren, zie enige van de wacht, die bij het graf stonden, in de stad, en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En die hoge priesters kwamen bijeen, samen met de oudsten, en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en wij hebben hem gestolen terwijl hij sliep. En als stadhouder hiervan hoort, zullen we overtuigen en we maken dat u zonder zorgen bent. En toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun werden voorgehouden. Je bent getuige van het meest opzienbare gebeurtenis die je als ooit in je leven zou meemaken. Een gebeurtenis waarvan de gemiddelde persoon op aarde zou zeggen: dat moet ik aan iedereen vertellen. De persoon die ik een paar dagen eerder zag sterven aan het kruis. Ik zie nu een leeg graf. Hij leeft. En ze hoorden de wonderbare woorden van waarheid. En het was geld. Tijdens aards gewin die ervoor zorgde dat ze hun monden hielden. Hoeveel geld is er nodig om uw mond te doen snoeren? Om mijn mond stil te laten zijn? We leven in een tijd, broers en zusters, dat mensen genoeg nemen met het geld om stil te zijn van het wonder, dat besef van het kruis, het opgestaande graf, om niet meer te spreken over datgene wat we zagen. Wat wordt ons aangeboden om te stoppen, om te leven en te getuigen van datgene wat Christus voor ons deed? Misschien is het dat u dan wat rust hebt in uw gezin of in uw familie. Als ik maar niks zeg over Jezus, dan heb ik een rustige tijd. Misschien is het van, als ik niet vertel dat ik getuige geloof in Jezus, dan krijg ik eindelijk die baan waar ik altijd op had gehoopt. Misschien als ik stil ben om te spreken over Jezus, misschien krijg ik dan de rijkdom die deze wereld ook heeft. Paulus zei aan de jonge Timotheus in 2 Timotheus 4 vers 5, dat we niet moeten stoppen met getuigen. Getuigen van dat besef wat je ervaren, dat kruis en wat voor jou betekende, dat leugen opgestaan, dat grap van Jezus is opgestaan. 2 Timotheus 4 vers 5. Als mensen je van alles aanbieden, net als die soldaten met een beetje geld, hier, breng naar een andere getuigenis. Zegt Paulus, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van de evangelist. En de evangelist is iemand die het goede nieuws brengt. En doe je dienstwerk ten volle. In hoeverre worden wij omgekocht? U kent Simpson wel. Sterke man. Zijn ouders, die baden, kregen een kind. En die werd gewijd als een Nazireër. Leven volledig in overeenstemming met datgene wat de Heer wil. En zijn haar, zoals u weet, mocht niet worden afgehaald. Moest groeien. En als taak was het om Israël al te richten. Te leiden. Te houden op het spoor wat juist en rechtvaardig is. Op weg naar de wil des Heeren. Het volk laten zien dat God de enige is die verlossing kan brengen. En dat hij gehoorzaamheid verlangt. Er was helemaal niets wat Simpson kon afbrengen van zijn taak. Of was er iets anders? Op den duur kwam Simpson in contact met een vrouw. 20 jaar lang heeft hij Israël gericht. De Filistijnen hebben lessen geleerd. Hij sloeg op zo'n moment meer dan 1000 man in een keer. Deze Simpson die kracht kreeg van de Heer Almachtig. En zijn vrouw, een Filistijn, probeerde te achterhalen wat de bron was van zijn kracht. En wat Delilah ook deed, niks bracht Samson ervan over om te zeggen als de bron was van zijn kracht. Richteren 16 vers 16. En het gebeurde toen zij Delilah alle dagen zo met haar woorden bij hem aandonk en hem lastig viel, dat zijn ziel niet het langer verdragen kon tot stervens toe. Je blijft maar praten over Jezus. Je blijft praten over een collega-gaf. Je blijft praten over Jezus die jou stierf aan het kruis. Je blijft praten over God zijn enige geboren zoon heeft gestuurd omdat wij eeuwig leven gaan mogen hebben. En dat we niet verloren hoeven te gaan. Je blijft getuigen, je blijft gaan. En dan kom ik. Hou nou een keer op. Zeg nou eens anders. De Bijbel is toch aan de wet? Doe het. Breng een andere boodschap, val niet lastig. En net als de Laila keer op keer proberen te achterhalen om je te doen stoppen. Simpson kon het niet meer verdragen. Vers 17, rechter 16. Toen vertelde hij alles en zei tegen haar, er is nooit een schermis op mijn hoofd gekomen, want ik ben Nazireër aan God gewijd, van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, zou ik mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden en als alle mensen zijn. Als wij ons inlaten met datgene wat de wereld, datgene wat Satan probeert te overtuigen, te stoppen met het brengen van het goede boodschap, het goede nieuws. Jezus hangende aan het kruis was het evangelie. Als we daarmee stop met getuigen, stop mee uitgaan, wat gebeurt er? Dan verliezen wij onze kracht.
En wat zei Jezus ook alweer? We moeten als het licht der wereld, als het zout, als het smaak maken. Zoals we niet zijn, dan verliezen we kracht.
Het symptom verloor zijn kracht. Laat niet u stoppen om te getuigen in woord en in daad van Gods liefde. Geen geld, geen aanzien en geen macht. Laat niets je omkopen. Hier dan, een van de 12 discipelen had een verkeerd beeld van Jezus. Door zijn toedoen werd Jezus aan het kruis genageld voor een paar zilver. En toen hij besefte, Judas, wat de gevolgen was voor zijn daad, dat door zijn daad en door het ontvangen van een paar nietige munten zijn vriend werd gehangen aan een kruis, kon hij niet meer met zichzelf leven. Hij geld zich afhouden van de liefde van Christus. Hij die 3 jaar lang naast Jezus liep, de wonderen zag, de boodschappen hoorde. Voor 30 paar nietige zilverstukken liet hij zich omkopen. Matthäus 27 vers 4. Hij had berouw van zijn daad. Ik wil dit niet bloot aanstaan dat door mijn omkoperij, door mijn verlossen wordt. Hij wilde het geld terugrekenen aan de hogepriesters. Matthäus 27, 4. Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. En dan zeiden de mensen tot hem, de hogepriesters: wat gaat ons dat aan? U moet dat zelf maar zien. Broeders en zusters, als wij de boodschap niet brengen, als wij andere mensen niet vertellen van de liefde van Christus, als wij niet vertellen van dat kruis en dat lege graf, en Jezus terugkomt, en we denken bij onszelf: oh nee, wat heb ik gedaan? Al die mensen die niet een keuze hebben kunnen maken voor Jezus en zijn koninkrijk. Oh nee, onschuld door bloed is vergoten. En dan zeg je tegen Satan: waarom heb jij mij bedrogen? En wat zegt Satan? Wat gaat ons dat aan? Je moet het zelf maar zien. Satan heeft mijn doel om onze aandacht niet te richten op het kruis, op de opstanding, op zijn wederkomst, op zijn vergeving. Immers, hangende aan het kruis, was Christus het evangelie. Laten we ons niet inlaten voor Satans valstrikken. Jezus leert ons de les hoe wij moeten handelen als wij dreigen omgekocht te worden van de brenger van de juiste ware boodschap. Satan probeerde meteen, nadat Jezus werd gedood en 40 dagen in de woestijn was, probeerde meteen de boodschap tegen te houden. U kent het. Dat de wereld niet meer daarvoor doen kunnen worden om verlossen die in leven te geven voor ons tekortkomingen en zonde. Satan deed van alles. S'avond bood Jezus aan: weet je wat? Maak van deze steen maar brood. Heb je moeite? Je hebt honger toch? Ik bied je aan de mogelijkheid. Doe het. Heb je een fysieke noodzaak? Ik kan je het geven. S'avond biedt ons aan uit om God uit te dagen. Heer, doe maar wat. Doe maar wat ik wil. Doe maar naar één deel. Dat is geschied, Heer. Satan biedt ons aan om macht te krijgen over anderen.
En wat is de oplossing, de remedie tegen het omkopingsgedrag van Satan? It is written. Er staat geschreven. Judas en Simpson en ook de soldaten lieten zich ompraten en omkopen om een andere getuigenis te geven. En weet u, omgekocht worden heeft verschrikkelijke gevolgen. Niet alleen maar voor de persoon in kwestie. Judas kon zijn leven niet meer aanzien en heeft zichzelf opgehangen. Simpson, zijn ogen werden uitgestoken en hij werd in één laatste daad dat hij samen met de Filistijnen heeft hij, is hij zelf ten sterven gekomen. Maar wat als mensen horen, wat voor gevolgen heeft het als mensen niet horen van het kruis en van het lege graf? Wat voor gevolgen heeft het voor hen? Ik hoorde vorige week een overdenking en dat heeft me bijzonder aangeraakt. Stel nou voor dat de kerkklokken zouden luiden voor elke keer wanneer er iemand zou sterven die niet had gehoord van de liefde van Christus aan het kruis. Onze harten zouden bewogen moeten raken. Weer iemand die niet de kans heeft gekregen om te horen van Jezus. Degene die redding biedt. Maar soms zijn we zo bezig met onze eigen dingen dat wij er niet zo stil bij stilstaan. Maar Jezus is duidelijk. Op de Olijfberg in Matthäus 24 zei Jezus wat er moet gebeuren voordat hij terugkomt. En het evangelie van het Koninkrijk God zal gespreid worden over heel de wereld en dan zal het einde gekomen zijn. En daarom, in de laatste dagen zal de grote tegenstander van Satan er alles over hebben om de getuigenis van Jezus, het kruis en het lege graf teniet te doen. Het beeld van het beest zal zo ver gaan dat hij de ultieme poging doet om ons om te kopen. We gaan naar Openbaring 13. Het tweede gedeelte Openbaring 13 gaat over het beest van de aarde. Het beeld van het beest die spreekt, die ziet als een lam, maar die spreekt als een draak, als een beest. En Satan doet één laatste verwoede poging om proberen de gelovigen om te kopen. Zijn laatste poging om de gelovigen te zeggen, weet je wat? Stop maar met het preken van het kruis. Stop maar met het preken van het lege graf. Stop maar met het preken dat Jezus voor ons middelaarschap doet in het hele heiligdom. Stop maar dat hij binnenkort terugkomt om jullie te verlossen van deze wereld. En wat doet hij? Hij maakt een show. Openbaring 13 vers 13. Grote tekenen zodat het vuur uit de hemel laat neerdalen voor de ogen van mensen. Zo verblind door het schouder dat je van nou, oh, dat is bijzonder. Weet je, dat is veel bijzonderder dan dat lege graf. Om proberen te kopen. Misleiding door middel van tekenen. In Openbaring 13 vers 17 wordt gesproken dat het maakt dat niemand kan kopen en verkopen. Tenzij je het merkteken van het beest hebt of het getal van zijn naam ontvangt. Ja, als ik blijf praten over Jezus, dan kan ik geen brood kopen. Dan kan ik mijn gezin niet onderhouden. Maar als ik mijn mond dicht hou, dan krijg ik alles wat mijn hart nodig heeft. Omkoperij. Het enige wat Satan ons
voor ons vraagt, is dat we God ontkennen. Dat we Jezus werk te dienen. Dat we gewoon niets meer zeggen over het kruis en over het lege graf. We hebben nu meer dan ooit Gods geest nodig om niet in de valstrikken te kunnen vallen van Satan. Wat is toch de oplossing? Luister nogmaals naar deze woorden. Ik hoop dat je het goed onthoudt. Hangende aan het kruis was Christus het evangelie. Hangende aan het kruis was Christus het goede nieuws. Dit is onze boodschap. Ons argument. Onze leerstelling. Onze waarschuwing aan de verstokte medemens. Onze bemoediging voor de treurende. De hoop voor elke gelovige. De drieënende boodschappen van Openbaring 14 zijn boodschappen die zijn gebracht in het licht van dat kruis. Immers, die drie engelen die kwamen met boodschappen voor deze wereld in de tijd waarin we nu leven. En een van die engelen had het eeuwig evangelie om te verkondigen aan alle mensen die op aarde wonen. En elke natie, stam, taal en volk. En die engel zei met luide stem: vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Een eeuwig evangelie. Het goede nieuws van Christus daar op Golgotha was niet alleen maar een Goede Vrijdag boodschap. Het is voor alle eeuwigheden. Het is voor ons om verlossing te vinden. Een evangelie die aan iedereen gebracht moet worden. Aan de mensen die heel dicht naast je staan. Maar ook aan de mensen die je slechts maar één keer ziet in je leven. Toen ik op een conferentie was in Oostenrijk, sprak ik met een evangelist vriend van mij. Hij is een neurowetenschapper, woont in Zwitserland. En hij, net als ik, gaat stad en land af om de boodschap te breken. En ik sprak met hem tijdens het ontbijt van, ja, Jan Harry, want zo heet hij. Ik bid heel vaak hier, laat mij tot mensen tegenkomen aan wie ik de boodschap wil brengen. En toen zei hij tegen mij, Ryan, als jij de trein past, wat zoek jij dan uit om te gaan zitten? Waar kijk je dan uit? Hij zei zo van, als ik de trein past, dan zoek je naar de lege plekken. En zei tegen mij, fout. Je moet kijken waar de mensen zitten. Je kan niet op een lege plek in het trein gaan zitten, alleen maar in een coupeetje. En dan hopen en bidden dat er één keer iemand door een lege coupé binnen staat en tegenover jou gaat zitten. Je moet zijn bij de mensen zijn. Ik liet mijzelf omkopen als het ware. De vraag is, zijn wij omgekocht? Immers, wij allen hebben het kruis gezien. We zitten hier anders niet op deze plek. We hebben het kruis gezien. We weten wat Jezus voor ons betekent. We hebben het lege graf gezien. We weten dat we geloven in de levende hoop. Gaan we dan stoppen met onze getuigenis voor onze Heer en Heiland, omdat het schijnbaar makkelijker is zo? Omdat we dan een schijnbaar makkelijkere weg hebben door het leven. De remedie voor de omkoping wordt ook gevonden in de twee andere boodschappen van de drie engelen boodschappen. Onze boodschap van het kruis laat zien dat er een einde komt aan de verwarring welke Babylon is. Dat Christus het einde betekent voor alle verwarring. Kies voor hem en niet voor datgene wat gedoemd is om te verliezen. En in de derde engelenboodschap, sta niet aan de kant van de verliezers, maar kijk opnieuw naar het centraal focuspunt van je geloof. Het kruis en het lege graf. Alleen dan kan en mag je delen in het zegel van God, die wordt geplaatst op je voorhoofd. In plaats van dat je het merkteken van het breed ontvangt op je voorhoofd, op je handen, wat leidt tot eeuwig verderf. Jezus, broeders en zusters, staat aan uw en mijn harten. En hij komt. Hij vraagt om bij ons binnen te komen. Misschien zijn we verblind geraakt door de pracht en praal van deze wereld. Schijnbaar het mooie wat deze wereld te bieden heeft. Ik kan niet vertellen dat de hemel is zo mooi van dit hoor. Wellicht zijn we onbewust omgekocht. Maar broers en zusters, er is hoop. Het is nog niet te laat. Jezus schrijft aan de gemeente van Laodicea het volgende in Openbaring 3, vers 17. Want u zegt, wij zeggen, ik ben rijk, ik ben alles. Niet alleen maar materiële rijkdom, misschien wel geestelijke rijkdom. En ik heb aan niets gebrek. Maar Jezus kent de conditie van ons harten. We zijn ellendig, beklaagdwaardig, arm, blind en naakt. Maar er is hoop. Er is hoop deze ochtend. Voor ons die dat kruis hebben gezien en dat lege graf hebben aanschouwd, die weet dat Jezus aanwezig is in de hemel heiligdom en voor ons de fout tekort kan pleit en we kunnen hier niet wachten tot hij terugkomt. Er is goed nieuws voor die mensen die willen vasthouden aan die hoop en die belijdenis. Koop van Christus goud, genade door vuur, ware rijkdom, witte klederen, zodat je bekleed mag zijn en je naakt wordt gezien. En zorg voor je ogen dat je mag zien. Dat je opnieuw mag kijken naar dat kruis. Hangende aan het kruis van Christus, het evangelie. Laten we niet zijn als die soldaten die wachthielden. Die met hun eigen ogen hadden gezien wat er allemaal is gebeurd. En om een beetje geld hun getuigenis veranderen. Laten wij die leven in de laatste dagen van deze aard gezien is. De opdracht uitvoeren die Christus aan de discipelen heeft gegeven in Markus 16, vers 15. En Jezus zei tot ons. Ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Markus 16, vers 15. Ga de wereld in, predik het evangelie van het kruis aan iedere inwoner. Niet aan de mensen die wij mogen. Niet aan de mensen die buiten onze familie zijn, want het is zo moeilijk om tegen je familie te vertellen wat jij gelooft. Nee, aan iedere schepsel van Jezus Christus. En als die mensen, niet door ons te doen, maar door de Heilige Geest, zullen geloven, dan zullen ook zij zalig kunnen worden. We moeten mensen de gelegenheid geven om net zoals wij dat hebben beseft het kruis te kunnen zien. Net zoals wij het lege graf hebben gezien. En net zoals wij uitzien naar de spoedige wederkomst van Jezus Christus.
U bent uitgenodigd om te delen in zijn werk, om te werken in zijn wijngaard, onder leiding van de Heilige Geest. Immers, Openbaring 14 vers 12 zegt, daarin zien we de volharding van de heiligen. Dat zijn die mensen die de geboden van God en het geloof van Jezus Christus bewaren. Hangende aan het kruis, broers en zusters, was Christus het evangelie. Laat het kruis niet het eindpunt zijn van uw geloofsleven, maar het beginpunt zijn om uzelf en uw naaste uit te laten zien op de meest wonderbaarlijke en gedenkwaardige dag die nog komen zal, wanneer we onze opgestaande gekruisde Heer en Heiland zullen zien, komen we op de wolken om ons thuis te brengen. Amen.